Gemeente van Jezus Christus, als klein stukje van die wereldwijde kerk zijn we hier samen. En het thema voor deze dienst is Welkom thuis, met de teksten die op het ecumenische rooster staan. Welkom thuis, terug in Oostende, terug in de Hazegraskerk. Welcome back. Hier aan het nieuwe begin van een nieuw seizoen, aan het begin van een nieuw seizoen, aan het begin van een nieuw schooljaar ook. Alles is weer zo'n beetje begonnen de afgelopen 2 dagen. Terug in de kerk. Is dat ook terug thuis? Je bent nergens beter dan thuis. De Vlaamse serie loopt al vanaf 1995. 1995, dat is een hele prestatie. Om elke werkdag weer een aflevering te presenteren. Met het liedje Je bent nergens beter dan thuis. Is de kerk voor jou een thuisplek? Hoe kan de kerk zo'n plek worden? Niet als vervanging van een goed thuis, maar wel als een thuisplek. Ik denk namelijk dat daar ook in onze tijd behoefte aan is. Maar wat is daarvoor nodig om de kerk zo'n plek te laten zijn? Wat is kenmerkend voor een thuisplek? Wat vinden jullie kenmerkend voor een thuisplek? Wie heeft daar een antwoord op? Als je aan thuis denkt, wat is dan kenmerkend? Wat vind je belangrijk om iets thuis te noemen? Veiligheid. What is important to call a place your home? Can the church be your home? Wat is belangrijk? Zeg het maar, hè? Je veilig voelen wordt al gezegd.
Warmte.
Warmte, liefde.
Geborgenheid. Jezelf mogen zijn,
een soort vrijheid. Ja.
Een vertrouwde omgeving,
je kent de omgeving, ja. Andere dingen?
Ik heb het niet verstaan wat u zegt, ik heb het niet gehoord.
Wat is nodig om een plek thuis te noemen?
Om
een plek thuis te noemen, bijvoorbeeld de kerk.
Samenhorigheid.
Zijn er nog andere dingen? Er zijn al heel veel mooie dingen genoemd. Hè? En dat is iets wat je met elkaar doet. Hè?
Liefde.
Vriendschap. Ja. En je doet dat samen. Hè? Dat is niet één persoon die dat doet. Dat doe je met elkaar. Je moet dan elkaar leren kennen en gekend zijn. Ze moeten weten wie je bent. En je zei nog iets, dat heb ik niet gehoord.
Tolerantie
ook.
Is
ook
verzoening,
ja.
Sorry.
Het is goed.
Ik stop.
En moet je dan met iedereen dikke vrienden zijn? Thuis. Nou nee, dat hoeft niet. Je bent aan elkaar gegeven, hè. Zoals je broer en je zus in de familie, die heb je niet uitgekozen. Kan best een beetje een akelig kantje voor jou aan zitten. En aan jou zit misschien een akelig kantje voor hem of voor haar. Dus dikke vrienden. Ja, vrienden kies je uit. Dat is een keuze. Oh, dat vind ik een leuke vent. Daar ga ik eens mee afspreken. Maar een thuis wordt ook gevormd door broers en zussen. En daar zitten soms vreemde sujetten tussen. Ja. Maar dat doe je toch. Ben je samen. Dan heb je samen een thuisplek. Het is een plek waar je gekend bent. En je kunt ook best meerdere thuisplekken hebben. Je hoeft niet aan één plek te denken, maar je kunt best meerdere thuisplekken hebben. Nou, hoe kom ik daar nou op? Ja, natuurlijk omdat het vakantie is geweest en we weer terugkomen van weg geweest. Uit Nicaragua, uit andere plekken en we komen weer terug. Degenen die zich de luxe hebben kunnen veroorloven of die de tijd hadden en die plezier erin hadden om op vakantie te gaan, ze zijn weer teruggekomen. We zijn weer terug thuis. En is dat dan zo'n thuis? Het heeft ook wel te maken met bijvoorbeeld dat eerste Bijbelgedeelte. Dat kwam uit Deuteronomium, het laatste boek van de Tora. De Tora, Deuteronomium, heeft 34 hoofdstukken en dit was hoofdstuk 30. Na een lange reis, een levenslange reis, 40 jaar, is het volk Israël bijna op zijn bestemming. Misschien vind je het gek dat ik zeg 40 jaar levenslang, want de meeste van ons hebben de 40 al achter zich gelaten en zijn nog steeds op reis. Maar 40 is zo'n belangrijk getal in de Bijbel. Hè? En dat is eigenlijk een mensenleven. En dat is ook de tijd, dat zijn ook de 40 weken dat wij bij de moeder, in de moederschoot zaten. Hè? Dus 40 is een belangrijk getal. 40, een levenslange reis van 40 jaar. En dan zijn ze dus bijna thuis. Bijna in het beloofde land, in Kanaan. Een land wat ze trouwens niet kennen. Ze zijn er nog nooit geweest. Een land waar ze wel naar verlangen. Waarom? Het is het land van hun voorvaderen. En ze hebben er al geweldige verhalen over gehoord. Het is het land van de overvloed. Daar zal het leven goed zijn. En ze zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Ze moeten de Jordaan nog over, de grensrivier. Maar voordat ze de grens oversteken, krijgen ze nog een aantal vermaningen te horen. In het beloofde land, Kanaan, het land van de overvloed, daar zal het leven goed zijn. Maar niet zomaar vanzelf. Er gelden wat regels. En aan het al of niet houden van die regels zijn consequenties verbonden. We hoorden het, hè? Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. En wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heer, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, zo zegt Mozes, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de Heer uw God, zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Volg je die voorgehouden weg niet, houd je je niet aan de geboden, wetten en regels, dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan in het land van de belofte zal dan van korte duur zijn. Dat is heldere taal, toch? Daar kun je niet zo gauw een spel tussen krijgen. En dan kun je je natuurlijk afvragen, wat zijn dat dan voor belangrijke regels? Wat zijn dat voor belangrijke regels waaraan je je moet houden bij thuiskomst in dat beloofde land? Nou, dat zijn er heel wat. Regels die een bron zijn van discussie. Ja. Die door de Joodse schriftgeleerden tot op de dag van vandaag bediscussieerd worden. Discussies over die regels. Blijkbaar zijn ze toch niet zo eenduidig dat ze één op één in de praktijk kunnen worden gebracht. Maar dat is ook niet erg. Het gesprek erover is ook belangrijk. Dat weten wij uit de Joodse traditie, het voortdurende gesprek over de regels. Niet iemand die tegen jou gaat vertellen, maar we spreken erover. We moeten dan ook steeds weer samen zoeken naar de kern van de voorschriften. En wat is die kern? Wat is de kern? Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen door de Heer uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. De Heer uw God liefhebben. God liefhebben. Dat is de kern. En bij liefhebben dan denken wij al gauw aan een keigoed gevoel. Aan de relatie tussen mensen. Aan de relatie tussen geliefden. En dat is ook goed om daaraan te denken. Want letterlijk staat er in dat 20e vers... door de Heer lief te hebben, de ene, je God, door hem lief te hebben, door te horen naar zijn stem en hem aan te hangen. Want hij is je leven en de lengte van je dagen. En dat woord aanhangen, dat wordt ook gebruikt in Genesis, in het Bijbelboek Genesis. Als er gesproken wordt over de liefde tussen de man en de vrouw, dan staat er, zo komt het dat een man die zich losmaakt van zijn vader en moeder, zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één lichaam wordt. Zoals de man zich hecht aan zijn vrouw, zo hechten wij ons aan God. Hoe doe je dat? Hoe kun je je hechten aan God? Door de ene te gehoorzamen. Gehoorzamen, dat vind ik niet zo heel aantrekkelijk. Dat betekent gehoor geven aan dat wat een ander zegt. Luisteren en eventueel je eigen wil, je eigen ideeën, ondergeschikt maken aan dat wat een ander wil. Gehoorzamen, dat is niet populair. Dat is niet sexy. Dat is niet charmant. Dat is niet aantrekkelijk. Maar als je van het goede leven wilt genieten op de plek die je thuis mag worden, dan moet je je eigen ik, jouw wensen, op de tweede plek durven stellen. En je denkt misschien, daar ga je de kerk niet mee vol krijgen met zo'n boodschap. En dat is het moment om over te stappen naar de tweede lezing die Manuela heeft voorgelezen uit het evangelie. Een hele massa volgt Jezus. Massa's mensen lopen achter hem aan. Jezus is populair. Hij doet bijzondere dingen en daar zijn de mensen altijd voor in. Dat zou vandaag toch niet anders zijn. De massa volgt Jezus. Maar Jezus staat stil en hij kijkt om. En hij gaat wat zeggen. En hij zegt dan die hele vreemde woorden. Je vindt ze in de tekst. Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters. Ja, met zijn eigen leven. Hij kan mijn leerling niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Een hele massa volgt Jezus. Dat is toch mooi? Maar het lijkt erop dat Jezus daar niet zo enthousiast over is. Je kunt mij nu wel volgen, maar als je mij echt wilt volgen, dan heeft dat consequenties. Als je alles waar je nu zo druk mee bezig bent belangrijker vindt, dan wordt het niks. Dan kun je mij niet volgen. Want mij volgen is een lijdensweg. Dat is afzien. Dat is letterlijk afzien van familie, afzien van jezelf, afzien van je bezit. Ja, je kunt je voorstellen dat een heleboel mensen toen afgedropen zijn. Laat dan maar. Jezus, ga maar verder op weg naar Jeruzalem, maar ik ga niet mee. Dat zie ik toch echt niet zitten. Beter bedenk je dat nu, zegt Jezus, dan later. Als je me eerst enthousiast volgt en dan later moet zeggen, ben daar toch maar mee gestopt, want het kostte me te veel. Om eerlijk te zijn, alles. Beter bedenk je dat vooraf. Daarom zeg ik het nu, zegt Jezus tegen die massa. Ja, en tot op de dag van vandaag zijn er slimme volgelingen van Jezus, predikers in zijn naam, die hun, let op hun volgelingen, vragen alles op te geven en de pastor, de prediker te volgen. Ja, dat is allemaal voor het goede doel. Wie Jezus wil volgen, moet alles aan de kerk geven, of toch minstens wel 10%. Is dat dan wat Jezus bedoelt? Ik ben ervan overtuigd dat dat niet de bedoeling is. Pas op voor zulke predikers. Ze zijn er echt. Ze zijn echt populair ook. Ik hoorde deze zomer, waren wij in Duitsland en de Duitse kerk van Midden-Duitsland heeft een verbintenis met een kerk elders, ik zal niet zeggen waar. En ze kwamen erachter dat de voorgangers daar in dikke Mercedes'en rondreden. Terwijl ze hier daar in Duitsland geld inzamelden. Daar kwamen toch wel wat vraagtekens. Maar het kan dat op basis van deze woorden gezegd wordt, je moet alles laten en geef het maar aan de kerk. En met de kerk bedoelen ze dan, geef het maar aan mij. Ja. Je moet Jezus verstaan in zijn tijd. Dat is echt belangrijk dat we dat steeds weer beseffen. Jezus leefde echt in een andere tijd. En dan moet je ook nog eens bedenken dat die woorden, die evangeliewoorden, dat die in een tijd zijn opgeschreven, de tijd van de evangelisten. En dat was jaren na Jezus' dood. Jaren na zijn dood. Je moet ze daarom ook verstaan als een reactie op het Jodendom. Het Jodendom met een zeer sterke nadruk op familiebanden. Ze zeiden dan, wij zijn de kinderen van Abraham. En lieten zich daarop voorstaan. Maar in het christendom gaan de poorten naar de wereld open. Naar het heidendom. Naar ons. Het evangelie is een goede boodschap voor alle mensen. Vooral, ja, vooral voor hen aan de onderkant van de samenleving. De armen, de weduwen, de verschoppelingen, de vluchtelingen. En wellicht, ik zeg met nadruk wellicht, want dat kan ik niet weten hier in deze tijd. Wellicht, daarom die opmerking over afstand doen van je bezit. Duidt dat misschien op het delen. Dat wat in de eerste christengemeente regel was. Het delen van de bezittingen. Wij zitten hier, 2022, in de wijk Hazegras in Oostende. Kunnen we dat wat we hoorden in die oude woorden, kunnen we dat vertalen naar nu? How can we interpret these words we are reading from the Bible to our time, to our situation? Dat is in de eerste plaats iets om samen te doen. Om samen over na te denken. Dat moet niet de pastor alleen doen, maar dat mag je samen doen. Maar ik heb gestudeerd, heb dus een zekere voorsprong. Ik kan wel een paar lijnen trekken. Een paar lijnen uit dat wat we hebben gehoord. En ik ga dat proberen. Als we iets van het Koninkrijk van God, als we iets van Kanaan, het beloofde land, het nieuwe thuis willen laten zien, hier in Oostende, dan moeten we bereid zijn te leven volgens de regels van de koning. Dat is luisteren naar de woorden die we via de traditie tot ons krijgen. Luisteren naar elkaar en dat vertalen naar het hier en het nu. Dat is de Heer beminnen. Dat is de Heer liefhebben. Als we dat doen, dan zijn de eersten de laatsten en de laatsten de eerste. Dan doe je een stapje terug voor een ander. Dan zijn kinderen ons voorbeeld. Dan bidden we samen steeds weer, uw rijk komen, uw wil geschieden. En, het is scheppingszondag, dan zorgen we samen goed voor deze aarde. En delen we haar vruchten en zorgen we er zoveel mogelijk voor dat zij die na ons komen ook nog van de vruchten kunnen plukken van deze mooie aarde. Dan zijn we positief kritisch naar gezagsdragers. Weerstaan we het kwade, ook als dat betekent dat we daardoor een kruis dragen. Dan ontvangen we de vreemdeling gastvrij. Dan wordt deze plek een thuis voor mensen van verschillende achtergrond, met verschillende meningen, Mensen die samen durven stil zijn en luisteren naar de woorden van de schrift en die willen vertalen naar vandaag. En dan mogen we uiteindelijk samen genieten van het goede leven. Niet enkel de voorganger, maar wij allen. Is dat niet te mooi om waar te zijn? Is dat niet te mooi om waar te zijn? Een soort utopia. Zolang wij leven, zijn wij op weg. Wij zijn pelgrims. En we trekken samen op. We trekken samen op. Er zijn mensen met wie je heel lang optrekt. Als je naast je kijkt, of jullie kijken naar elkaar, dan weet je, we trekken al heel lang samen op. Maar er zijn andere mensen met wie je een tijdje samen optrekt. Zo is het leven. Hoe lang duurt dat? Hoe lang duurt die tocht die wij maken? 40 jaar. Een mensenleven lang. En dan moet ik denken aan de woorden van Henk Jongerius, en ik ga daarmee afronden. God roept de mens op weg te gaan. Zijn leven is een reis. Verlaat wat gij bezit en ga naar het land dat ik u wijs. Het volk van God was 40 jaar, een mensenleven lang, op weg naar het beloofde land, het land van Kanaan. Heer, geef ons moed. En doe ons gaan uw weg door de woestijn. En laat uw zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en aan de Heilige Geest. God die al voor de eerste mens belofte zijt geweest. En is de kerk dan een thuis? Misschien beter een herberg, een rustplaats, een ontmoetingsplaats voor onderweg. En dan zeg ik, welkom in de herberg, dat het even een thuis voor je mag zijn tijdens je reis. Amen.